Naam?
Nicolas Standaert.
Philip Brinkman.
Beroep?
Professor Sinologie aan de KU Leuven.
Directeur en ook vooral leraar.
Barok betekent voor mij...
Het bruisende leven in het verleden, maar ook vandaag.
Overvloed en weelderigheid.
Geef me een B. Geef me een B. A. Geef me een R. Geef me een O. Geef me een K. Geef me een K.
Barok. Barok, de lange 17e eeuw.
Jezuïte erfgoed.
Bedreigingen.
Existentiële vragen.
Krulletjes.
Italië.
Antwerpen.
Rubus.
Bach. Wacht. Hoe zit dat ook alweer? Dit is Barokke Influencers, de podcast. Een reeks die kadert binnen Barokke Influencers, het festival. Een Antwerps stadsfestival van traditie en vernieuwing. Hoe het ook alweer zat met die barok, kan je ontdekken in de eerste 9 afleveringen van deze podcastreeks. Daarin ging ik, Anke Verschuren, hallo, aangenaam, aan de slag met een aantal onderwerpen die tegelijkertijd eeuwenoud en brandend actueel zijn. Intussen is het tweede deel van het festival volop aan de gang. En ook daar horen nieuwe podcastafleveringen bij. Daarin is het tijd voor verdieping en verbreding. Daarin staat gesprek centraal. Vanuit nieuwsgierigheid en natuurlijk ook vanuit heel wat opzoekingswerk praat ik met specialisten ter zake en onderzoek ik verder hoe het gedachtegoed van zoveel barokke influencers zich door de geschiedenis heen beweegt. Welkom bij Barokke Influencers, de podcast. Juf Christel, die leerde mij lezen. Juf Iris, die leerde mij eerlijk zijn, dat het oké is om af en toe een foutje te schrijven. Meester Marcel, die kwam zich uitgebreid excuseren nadat hij mij ten onrechte straf had gegeven. Mevrouw Voet vertelde me dat ik dokter kon worden als ik dat wilde. Op mevrouw De Breuker was iedereen en ook ik stiekem verliefd. Meneer Jordes die gebruikte stevast mijn naam in vraagstukken op het examen fysica. En professor Willaert die deed mijn hart sneller slaan voor middel-Nederlandse literatuur. We groeien op en dat betekent hier in België, we gaan naar school. We brengen meer tijd door binnen de schoolmuren dan in onze eigen kamer. We horen onze leerkrachten vaker praten dan onze eigen ouders. Dat onderwijs en iedereen die daarbij betrokken is ontzettend belangrijk zijn, dat is een understatement. En ook de jezuïeten in de 17e eeuw, die hadden dat in het snutje. Want wie jezuïeten zegt, zegt ook wel onderwijs. En deze podcast wordt opgenomen in de gebouwen van de U Antwerpen. En ook hier drukten de jezuïeten hun stempel. Meer nog, ze richtten hier een universiteit op, UFCIA, in 1965. Hoog tijd is om het in deze podcastreeks eens over onderwijs te hebben. En dat doe ik met de voorzitter van de commissie Beter Onderwijs, die tevens directeur is en ook leerkracht in het Sint-Josef College in Turnhout, een van de 7 Vlaamse jezuïetencolleges, Philip Brinkman. En met Nicolas Standaert, de allereerste jezuïet die in deze podcastreeks aanschuift, gek eigenlijk, maar die zelf ook lesgeeft als sinoloog, als professor aan de KU Leuven. Ik begin de gesprekken in deze podcast het liefst een beetje dicht bij jullie in dit geval, met de vraag, hebben jullie zelf eigenlijk herinneringen aan leerkrachten die jullie inspireerden vroeger als kleine jongens?
Wij hadden een leraar fysica en scheikunde. En ik denk niet dat hij heel goed kon lesgeven. Maar hij opende onze wereld voor andere zaken. Dat was de leraar die ons aanspoorde om Pater van der Aura, die ons aanspoorde om armen te gaan bezoeken, om tijdens de zomer ons in te zetten voor de global development, zoals we vandaag noemen. Die brengt ons samen om ook over ons innerlijk leven en onze spiritualiteit een beetje na te denken. En een andere was een leraar, eigenlijk dat gaat over één les, was een leraar wiskunde. En die heeft ooit eens zo in een les, want we krijgen wiskunde, moeten dat allemaal leren, die heeft dus 1 uur les gegeven over het belang van wiskunde. En dat vond ik fascinerend. Dus die treden even uit de bron of het technische van de wiskunde. Maar,
even meta zo.
Even ja. Meta, ja. Ja. Dus,
en had hij jullie dan allemaal mee daarna?
Ik ben niet zeker dat hij iedereen mee had, maar hij had mij in ieder geval wel mee. Ja.
En voor jou, Filip?
In de tweede middelbaar heb ik eigenlijk de slechtste leerkracht die je kunt tegenkomen, denk ik, gekregen. En ja, die gaf zo slecht les. Die ging zo slecht met kinderen om, met jongeren om, dat ik dacht, ja, dat moet beter kunnen. En ja, die had woorden voor leerlingen. Minder, u zei daar aanmoedigend, nooit een aanmoedigend woordje. Brak altijd leerlingen af. En ik dacht, dat moet beter kunnen. En op dat moment, ik wilde 3 dingen worden vroeger, toen ik heel jong was. En toen dacht ik, ik word leraar. Ik ga het proberen beter te doen. Dus ja. Ik bedoel maar, ook een tegenkracht, als je dat kunt draaien, kan uw kracht worden. Van daaruit, denk ik, is mijn goesting om leerkracht te worden gegroeid. Ik droomde altijd om naast hem les te mogen geven. Zodanig dat je eigenlijk met een zeker gezag, zonder macht, maar met een zeker gezag, echt een hele groep mee kan krijgen door passievol en onderlegd met die jongeren op weg te gaan. En ik denk dat daar gegroeid is.
Ja, oké. En jij geeft ook les, Nicola. Hoe heb je die beslissing gemaakt? Hoe sta jij daarin?
Het was heel geleidelijk aan gegroeid, want ik heb Chinese studies gedaan. En ik had niet voor ogen dat ik ooit aan de universiteit zou gaan lesgeven. Maar het is wanneer dat ik onder meer in Parijs ook verder gestudeerd heb en dat men mij af en toe vroeg, kunt je zo eens een sessie leiden, dat ik begon ontdekken dat dat boeiend was. En naarmate dat ik dat begon te doen, vond ik dat ongelooflijk boeiend om dat te doen. Enerzijds heb je dat zo meer pedagogisch, hoe kan ik kennis overbrengen, maar het is ook veel breder dan dat. Hè. Ik ben dus onder meer ook met die service learning betrokken. Mm-hmm. Dat is een onderwijs, een pedagogie, waarbij dat de studenten, ik spreek nu vooral over de universiteit, zich engageren in de maatschappij om daar te dienen, daarover te reflecteren en daaruit te leren. Hè. Maar heel dat aspect, dat komt natuurlijk voor uit mijn ervaring zelf. Ik heb zelf ook ervaringen gedaan als jezuïet. Ik ben 2 maanden bij de Clochards in Parijs geweest. Daar ervaringen op gedaan en daarover geflecteerd. En dat probeer je dan in het onderwijs ook te doen. En niet alleen van wij brengen kennis over naar de anderen, maar zeker bij service learning, hoe kan de maatschappij of personen in die maatschappij, dat kan een clochard zijn, clochards die mij iets geleerd hebben. Mm-hmm. En hoe kan dat bijdragen tot persoonsvorming van mezelf en van onze studenten om weer in verbindenheid te staan met de wereld.
Ja, en dat dan ook weer door te geven.
Ja absoluut, ja.
Ja. Oké, ja, ik voel al dat ik hier met 2 heel gepassioneerde mensen aan tafel mag zitten, dus dat is alvast heel fijn. Dus die jezuïeten, ik zei het daarnet al, nog voor ik zelfs aan deze podcastreeks begon, associeerde ik daar wel al iets, of zat dat toch op dezelfde plek in mijn hoofd of zo, als het woordje onderwijs. Hoe is dat eigenlijk gebeurd?
Eigenlijk zijn die jezuïeten door Ignatius opgericht. Die zijn niet opgericht om onderwijs te geven. De jezuïeten zijn eerder opgericht om van plaats tot plaats te gaan. Dus iets heel mobiel. Om zich tijdelijk...
Iets nomadisch eigenlijk.
Eigenlijk iets nomadisch. Hè. Maar in de beginfase kwam er een nood uit de maatschappij. En dat waren de scholen. En daar is dan op ingespeeld. Daaruit is er dan, hebben jezuïeten zich veel meer onderwijs bezig gehouden. En ze proberen daar ook een eigen accent in te leggen. We noemen dat ook soms Ignatiaanse pedagogie of Ignatiaanse spiritualiteit. En Ignatiaans verwijst naar Ignatius van Loyola, die de orde heeft opgericht. Ja. Nu, wat is daar zo specifiek aan? Ten eerste moeten we zeggen dat Ignatiaanse pedagogie in de eerste plaats goede pedagogie wil zijn. Dus daar is niets uniek op zich. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal accenten. En die gaan op die ervaring van Ignatius, die een boek heeft samengesteld, De Geestelijke Oefeningen. En wat zijn geestelijke oefeningen? Hij zegt, als je sport wilt doen, dan moet je regelmatig oefenen.
Trainen.
Hè? Ja, als je geest, maar geest en je ziel en je heel dingen wilt, dan moet je dat ook oefenen. En dat kun je onder meer oefenen door bepaalde vormen van meditaties. En door dat te doen, gaat je ook onderscheiden om te zien waar het op aankomt in de wereld. En in dat boekje geeft hij allerlei richtlijnen. Ik geef 1 voorbeeld.
Ja.
Hij zegt bijvoorbeeld, kijk, als je mediteert en met een tekst, dan moet je niet heel veel materiaal en heel veel teksten lezen en zo verder. Je moet niet alles. Je moet eerder proberen in de diepte te gaan. Ze noemen dat ook non multa, sed multum. Dat wil zeggen, niet de grote massa, maar in de diepte. En je moet proberen een tekst te smaken. En smaken, je moet daar ook in getraind worden.
Ja.
Waarbij dat je, net zoals dat je lekker eten smaakt, dat je een tekst smaakt. En wat is dan Ignatiaanse pedagogie? Dat je in school je leerlingen probeert dat soort attitudes bij te brengen. We zitten in een wereld van geglobaliseerde oppervlakkigheid. Maar waar gaan we in de diepte en waar smaken we? En als we dat bij leerlingen kunnen bijbrengen, dan gaan ze ook beter kunnen zich goed voelen, maar ook ergens landen, in een plaats zijn en kunnen onderscheiden. En je ziet, dat is maar één voorbeeld, waarbij dat je elementen van die geestelijke oefeningen, dat die verbonden zijn met een concrete pedagogie.
Ik denk dat dat zo belangrijk is in de jezuïte vorming aanwezigheid, dat is die vorming. En voor ons op school, vorming valt uiteen in twee zaken. Mm-hmm. Vroeger in de 19e eeuw sprak men van bildung, dat wil ik nu niet doen. Maar vorming heeft eigenlijk twee aspecten. Dat is opleiding en opvoeding. En opleiding, ik ga nu iets van Aristoteles misschien zeggen, maar eigenlijk streeft voor ons, een jezuïte vorming streeft, en ik ga het woordje voortreffelijkheid echt specifiek gebruiken, omdat ik vind dat heden ten dagen in onze samenleving een beetje verwaarloosd wordt. Ja. Vroeger was het niet beter. Dus als ik iets zeg van vroeger, dit is de beste tijd die er is en we moeten met deze tijd verder. Maar ik herinner mij nog altijd mijn oma ook, die zei dikwijls, en Filip, je best doen, hè? Nee, naar zijn oma. Ik zei, oma, dat ga ik zeker doen, je best doen.
Wordt er te weinig je best gedaan?
Ik weet het niet goed. Ik denk, er wordt heel vaak op economisch vlak. Maar wij hebben het over iets anders, helemaal anders. Mensen zetten zich heel graag in op economisch vlak en zijn bereid om hun grenzen op te zoeken op economisch vlak. Maar je ziet de vorming...
Om
zoals
geld
ik
te
het
verdienen,
zie,
bedoel je dus eigenlijk.
Ja, dat bedoel ik. Maar een vorming gaat eigenlijk daar niet over. Nee. En Aristoteles zei, voortreffelijkheid, je hebt twee vormen van voortreffelijkheid. Intellectuele voortreffelijkheid. En je hebt eigenlijk morele voortreffelijkheid. En iemand die goed gestudeerd heeft, zet zijn kennis daarom nog niet noodzakelijk in voor de goede dingen. Mm. Hè, voor wat er eigenlijk toe doet in deze samenleving. En dat vind ik zo mooi in de jezuïte vorming, dat ze die twee aan elkaar verbinden. Ik vertel dat ook aan de leerlingen, een heel rare vergelijking, de Wannsee-conferentie. Dat is een bijeenkomst van een 20-tal nazi-bonzen. Mm-hmm. Die in 1,5 uur tijd beslissen hoe dat ze de holocaust zullen uitwerken. Daar zat 3/4 waren intellectueel, geschoold, waren universitairen.
Ja.
Ja, en dan leerlingen schrikken dan. Oei, zeg je. En denk, het is niet omdat je iets weet, want Ignatius zei het ook, en Nicola zegt dat zo mooi. Ja, op een bepaald moment moet je de keuze maken. Hè. Je moet zeggen, oké, wat speelt hier in die context? Wat moet ik hier nu doen? En de volgende stap is, ik doe het. Dat vraagt moed. Het is niet omdat je weet, iedereen weet dat roken slecht is, maar hoe vaak zijn er nog mensen, zelfs artsen, die roken, omdat ze de moed niet vinden of het karakter niet vinden. En dat vind ik zo mooi. En de jezuïetenvorming, die vorm van voortreffelijkheid, dat je dat probeert aan leerlingen te geven.
Het naar de diepte gaan, dat is dan nodig, net om die beslissing te nemen, om moreel
de juiste keuze
te maken.
Naast je zat het zeker onderscheiden, eigenlijk onderscheiden waar het op aankomt.
Waar het op aankomt, en de dingen, verschillende dingen afwegen. Ja. Maar om daar ook nog verder bij aan te sluiten, dus het beeld dat ik vaak aan de universiteit gebruik, dus dat is niet alleen jezuïte onderwijs, maar eigenlijk nu... Het algemeen beeld ook van de universiteit is dat je daar komt om bezig te zijn met het bovenste 2 centimeter van je lichaam. Ja. Met andere woorden, met je hersenen. En nu zie je een hele verschuiving optreden, niet alleen aan de KU Leuven, maar aan alle universiteiten in Vlaanderen, in Europa, zeggen, maar we kunnen ook bezig zijn met onze handen en met ons hart. Dat is een andere manier om dat te formuleren. Een van de slogans die ook vaak met de jezuïeten wordt geassocieerd, dat is plus et en vous. Maar dat is eigenlijk niet van de jezuïeten, dat is een uitspraak van
Brugge.
De heren van Gruithuizen. En dat wordt dan vaak ook vertaald met het woord magisch. Maar eigenlijk is dat wel een beetje een ambiguë termen.
Want magisch op zijn Latijn.
Op zijn Latijn, dat is een beetje een... Als we zeggen, plus het en vous, dan ga ik tegen u zeggen, allez, ik nog meer en nog meer. Maar, en dan is er een echt gevaar van nog meer presteren en nog meer met je eigen bezig zijn, omdat je dan nog later meer gaat kunnen verdienen, enzovoort, enzovoort. Terwijl dat eigenlijk bij Ignatius, die magisch, dat is dat beter... En die voortreffelijkheid, dat gaat niet in de eerste plaats om jezelf. Dat gaat over, kan het beter voor de wereld? Kan het beter voor de anderen?
En hoe kan jij daaraan bijdragen?
Tegen
een vorm van zelfgenoegzaamheid.
Ja. En dat is denk ik een heel, heel belangrijk aspect. Wat dat... Ik ben de laatste om te zeggen dat we dat kunnen slagen. Hè? Want heel vaak zitten we in een discours van het moet altijd beter zijn. Maar dat we die verschuiving kunnen aanbrengen. Ja, maar het is plus dan l'autre in de ander.
Ja,
en daar
ja, ja.
moeten we naar kijken. En ja. daar heb je dan natuurlijk heel dat aspect van ja, die maatschappelijke betrokkenheid.
Ja, en daar komt die service learning dan weer
daar
heel erg
naar boven. Daar komt die service learning. Ja. Ja. Ik gebruik soms ook een beetje het beeld van de drie klaslokalen. De eerste is de aula. En de aula, dat wil zeggen, dat is de concrete klas. Ja, dat heeft Ocharme 2500 jaar ervaring, want dat is een Grieks woord. En hele, we weten dat als je met leerlingen, met de, studenten in een klaslokaal zit, dan gebeurt er iets.
Een leerkracht, een professional, geeft iets aan een leerling. Dat is de oersituatie van onderwijs. Ja. Iemand die, als ik lesgeef, en dat is niet pretentieus bedoeld, is het de bedoeling dat ik iets meer weet over iets en dat ik een soort bron ben die overloopt en dat ik hen daar probeer mee in te trekken. Dat is de oersituatie. Van de andere kant hebben die leerlingen die daar zitten, die hebben ook hun inbrengen, want het eerste wat je moet doen is aandacht. Ik merk in onze maatschappij, maar ook in de school, dat de aandachtsboog enorm verkleind is. Dus je moet een klaslokaal een beetje inrichten als een soort, sorry voor het woord, tempel, mm-hmm. waar dat je de aandacht van de leerling bij
naar
de zaak
kan
houden.
Zeggen,
niet,
ja.
Het gaat niet over die leraar, het gaat over wat daar gebeurt, mm-hmm. het wonder. Het, eigenlijk, het mooiste lessen zijn een wonder. Hè.
Ja.
Waar je iets kan geven, waar de leerling dan op antwoordt en zegt, wauw, o ja, dat is mooi. Mm-hmm.
Dat was klaslokaal 1. We moeten nog naar 2 en 3.
Ja, 2 is de digitale ruimte.
Okay.
Daar zitten we natuurlijk in een fantastische tijd. Ik bedoel, mm-hmm. dat hebben we nog nooit meegemaakt. En dat geeft ongelooflijk veel mogelijkheden. En ik heb het dan weer even over een universiteit. Dat wil zeggen dat er cursussen in Harvard ontwikkeld worden die gratis online zijn. En waar dan een student van de KU Leuven, maar evengoed een student in een vluchtelingenkamp in Libanon, die cursus kunnen volgen.
Ja.
Dus heel democratisch zeggen, niet helemaal, maar toch allemaal mogelijkheden. Communicatie, nieuwe middelen. Maar wat we wel merken, is dat dat ongelooflijk veel geld vraagt.
Hmm.
En ook, ja, daar wordt heel veel in geïnvesteerd, dat is heel positief.
Mm-hmm.
Maar soms wordt dat ook gedaan met de gedachte, dan zijn we van al de andere problemen opgelost.
Ja. Het is inderdaad, die digitale wereld is een ongelooflijke bron van mogelijkheden. Alleen is er een uitdaging en dat is dat men informatie via die digitale weg verward met kennis. Men
ja.
zegt soms, we leven in een kennismaatschappij, we leven niet in een kennismaatschappij.
Nee, nee.
Dat kennis is patronen hebben, kapstokken hebben, om de informatie die je overspoelt aan te kunnen vasthangen, interpreteren, plaatsen, synthetiseren, wegdoen. Zeg, kijk, dat is
ja,
dat
daar
is
eigenlijk
kennis.
Onderscheid in te maken.
Ja, en informatie, dat is inderdaad,
alles
de digitale wereld,
afkomt.
Dat komt allemaal op je af. Je scrolt maar, je wordt er bijna gek van. Hè? Als je zelfs een krant lezen, hè? Nu een weekendkrant, dat maakt mij ongedurig zo. Hè? Dat is zo dik, dat kan ik niet aan. De mens, of zeker de jongere, beschikt niet over de tools, de karakter, de vorming, om met die informatie, boom, explosie, om te gaan.
En is dat dan ook een van de taken van het onderwijs vandaag? Om dat eigenlijk aan... Ja, want dan gaan we weer terug naar die diepte.
Mm-hmm.
En gaan we weer op zoek naar hoe kan je iets maken.
Ja. Leerlingen moeten kapstokken krijgen.
Ja.
Kapstokken krijgen, we zeggen, kijk, als je genoeg kapstokken hebt, dan kun je dat daaraan hangen en dan kun je die dingen interpreteren.
Mm-hmm.
Dus dat moeten wij keuzes in maken. Dus bij ons op school bijvoorbeeld hebben we heel strikt beleid rond digitale middelen. We hebben bijvoorbeeld onze eerstejaars geen laptop gegeven.
Nee.
Heel bewust. Onze schoolagenda is nog altijd op papier.
Het doet mij soms zoveel deugd zelf om op papier mijn agenda te schrijven. Ja. Omdat ik het dan zie in één oogopslag en het kan aanraken. Ja. In plaats van zo... Ja.
Nee, op een scherm.
Het wel, ja.
Misschien dat is het laatste, want we moeten naar het derde van de...
Ja,
de derde,
het derde leslokaal. Spannend.
Wat is het probleem met een scherm? En we zien dat bij onze leerlingen. Is, ze kunnen zich niet oriënteren. Om een blad papier kun je oriënteren.
Ja, de richting is dat, heel
en
anders.
En ons brein
die blijft
is eigenlijk,
komen.
50.000 jaar geleden, is eigenlijk gegroeid dankzij oriënteringsvermogen. Onze voorouders moesten zich oriënteren.
Ja.
En dit is oriënteren. Papier, hè? Misschien komt het ooit dat we ons op een scherm gaan kunnen oriënteren, maar op dit moment niet. Dus het is inderdaad een enorme vooruitgang, maar aan de andere kant ook een uitdaging.
Ja.
Om mensen
zoals elke
om
vooruitgang vaak extra uitdagingen.
Want, en dat is het laatste. Je kunt cursus volgen piano spelen online, maar dat is niet hetzelfde als met een leraar. En ik denk niet dat je met cursus piano online de Elisabeth-wedstrijd kan winnen.
Ja.
Ik bedoel, je kunt niet naar de diepte gaan online. En nu naar uw derde ruimte, sorry.
En de derde ruimte is de maatschappij en de
ik
wereld.
Ik dacht het al. Ik voelde hem aankomen.
Ja, dat is op zich niet zo uniek, maar vaak, omdat we dan veel met de aula bezig waren, vergeten we dat eigenlijk heel veel kennis ook aanwezig in de maatschappij is. Maar concreet wil dat zeggen dat studenten zich engageren in de maatschappij, maar niet alleen maar om daar te gaan helpen. Want dan zijn
en paternalistisch.
En paternalistisch. Hè? Maar in die maatschappij is er heel veel kennis aanwezig. En dat je door wederkerigheid en uitwisseling heb je een gemeenschap, een community. En dat daar een relatie in ontstaat. De leerlingen of de studenten, je wijst die en zegt, kijk, daar is de wereld. En hoe gaat de wereld u uitdagen? Bijvoorbeeld één vak aan de KU Leuven, waarbij dat 12 studenten wekelijks een les gaan volgen in de gevangenis.
Ah ja.
Samen
met de gevangenen.
12 andere studenten, ja, namelijk gevangenen. En je ziet hoe ik het formuleer, omdat die al dadelijk op dezelfde basis zijn.
Ja.
Dus die gaan dezelfde artikels lezen, want het is een academisch vak, dus niet fijn bij elkaar zitten. Zij gaan dezelfde discussies uitvoeren. Zij gaan papers moeten schrijven. En op het einde krijgen ze een beoordeling. De studenten van de KU Leuven voor hun credits, de gedetineerden, krijgen een getuigschrift. Dat is heel sterk gebaseerd om, in de eerste plaats, een persoonlijke ontmoeting. Net zoals dat je een persoonlijke ontmoeting in de aula hebt, hè, tussen de leerlingen en de leraar en zo verder, heb je daar persoonlijke ontmoeting. In mijn geval was dat bijvoorbeeld met clochards.
Ja.
En daaruit gaat iets voortkomen.
Een verbinding.
Een verbinding.
Gelegd worden. Ja.
En dan ga je verder kijken. Er zijn ook wel noden. Het gaat ook over maatschappelijke structuren. En die kunnen ook veranderen. Voorbeeld van de gevangenis, waarbij dat je kunt komen tot structurele veranderingen om meer solidariteit en rechtvaardigheid en zo in de maatschappij te hebben. Je hebt dus gedetineerden die lessen volgen aan de KU Leuven. Daar is een elektronisch platform. Maar zij hadden daar geen toegang toe vanwege de veiligheid en zo verder. Nu, vanuit dat vak heeft men een proces aangespannen om te zeggen, eigenlijk kan dat toch niet, dat die ontnomen worden van...
Uit klaslokaal 2 worden gezet.
Uit klaslokaal 2 worden gezet.
Ja.
En ze hebben dat gewonnen.
Wauw, amai.
En dus dat is nu... Officieel, dus in België, aanvaardt dat dat mogelijk is. Hè. Dus dat ging niet over een probleem van de KU Leuven, dat ging over de veiligheid.
Ja, dat is inderdaad heel concreet en structureel.
Heel concreet. En ziet je dus, dat, dat kan daartoe leiden.
Ja.
En dan zien we hoe dat... Hè, het gaat niet alleen over die persoonlijke ontmoeting, het vertrekt van die persoonlijke ontmoeting, maar die leidt ook. En dan zitten we weer in de Ignatiaanse spiritualiteit. Mm-hmm. En daar heb je wel, hè, dan die, zoals je dat noemt, die voortreffelijkheid. We willen niet zeggen, we doen hier nu een soft vakje. Hè? Mm-hmm. Je moet daar je verantwoordelijkheid op nemen. Je wordt daar uitgedaagd.
Nog een belangrijk woord, hè? Verantwoordelijkheid.
Ja. Dat betekent eigenlijk het juiste antwoord geven. Hè? In verantwoordelijkheid het woordje antwoord. Ja. Zelfs het woordje woord zit daarin. Je moet het juiste antwoord, het juiste woord vinden voor deze situatie.
Ah, mooi.
Ik zeg dat soms aan leerlingen. Gisteren was er een leerling uit de klas gestuurd. Die moeten bij mij komen allemaal. Mijn deur staat open, dus ik zie alle dagen leerlingen. En die leerling had iets aan die leerkracht gezegd. Toen vond het nogal direct. Ik ga nooit zeggen brutaal aan een leerling. Was dat het beste woord dat je kon vinden in deze situatie? Uw brein stelt u in staat om miljoenen antwoorden te bedenken. En jij zegt dat. Was dat op dat moment het allerbeste dat ik kon vinden? En dan zei je zeker, nee, het was eruit voordat ik wist. Maar als ik misschien mag aanvullen bij ons op school, bij ons heet het niet service learning, maar in die jezuïte colleges, niet alleen bij ons, hè, dat is echt ook, er wordt eigenlijk gevraagd aan de secundaire scholen om leerlingen in te wijden om 30 uur sociale dienst.
Sociale dienstverlening.
Ja, buiten de lessen. Dat is nogal wat. Hè. Dat betekent woensdag na middagen. Sommigen deden dat in de vakantie. En dus we hadden dan een 15-tal leerkrachten die 15 organisaties steunen. En die nemen 8 leerlingen mee bijvoorbeeld. De woensdag na middag. Bejaardenzorg, het asielcentrum in Arendonk, mentaal gehandicapten in het Gielsbos. En die reflecteerden, zoals Nicola zegt, het is niet alleen daar een beetje, maar het is eigenlijk terugkomen, bijna gechoqueerd, geraakt. Geraakt terugkomen. En dan komt die reflectie van, oké, wat is dat hier? We hopen dan dat sommige van die leerlingen ook een keuze maken in een verder leven, om daar iets te doen voor die mensen.
En ik denk ook, wat belangrijk is in heel die ervaring, en trouwens ook in het klaslokaal zelf, hè, we hebben soms een beeld van onderwijs dat je alles moet beheersen. Hè, op de alles moet, je moet alles onder controle hebben. Mm-hmm. Maar als je in de maatschappij gaat, dat is ook al in de klas, maar in de maatschappij, dan ontdekt je dat je niet alles kunt beheersen. Dus dat veronderstelt een openheid. En ja, ze noemen dat ook soms verrassingsonderwijs, geloof ik. Mm. Dat is een mooi...
Surprise!
Ja, maar surprise, dat wil zeggen, het is de andere die u prize over u krijgt.
Ja.
Maar in positieve... In positieve zin ook.
Ja, bijna per ongeluk onderwijs eigenlijk. Ja,
maar dat veronderstelt dat je daar ook een openheid
voor hebt.
Voor hebt, want als je het afzet en dat je zegt, ja, maar er is daar van alles gebeurd, dat is fout gelopen en ik heb niet gedaan wat ik moest doen. Ja, dan heb je inderdaad, dat ga je niks leren. Het is de bedoeling ook dat studenten of leerlingen, daarbij, nogmaals, het is niet alleen die hersenen, het is niet alleen mijn handen en mijn hart, maar wat beweegt er in mij en hoe stel ik mij open tot iets dat groter is? De voeling met het leven, dan zitten we weer bij het bruisende leven van de barok. Het diepere dat er aanwezig is, hetgeen dat mensen, alleen het aanvoelen van die verbinding eigenlijk.
Ja.
En om dat weer te kunnen doen, dan komen we bij... Ja, die reflectie die zo belangrijk is, om dagelijks eens een moment te voorzien waarbij dat je even reflecteert.
Even stilstaat.
En dat je dus terugblikt op je dag. En dat je gewoon eens nadenkt, ja, wat heb ik... Je begint met, wat heb ik vandaag gedaan? Heel eenvoudige vraag. Met wie zat ik vanmiddag aan tafel? Wat heb ik gegeten? Waarover heb ik gesproken?
Dat doe ik dus als ik niet kan slapen.
Ah, wel,
dan begin ik dat allemaal te overlopen.
Ja.
Dan word ik rustig.
Ja, en dan de volgende stap is dan dat je zegt... Ja, en waar kan ik nu voor danken?
Dan ben ik meestal al in slaap. Dat ga ik vanaf nu ook proberen.
Maar dat moet je proberen. Omdat je dan... Dat overstijgt je dan ergens, ziet je.
Ja.
En ja, dan zit je natuurlijk... of dat je dat dan
dankbaarheid is een mooie drijfveer natuurlijk.
Christelijk wilt invullen. Ja. Als we spreken over eucharistie, wat is eucharistie? Dat wil zeggen dankzeggen. Hè? Voor al hetgeen dat ons gegeven is. En dat is natuurlijk een attitude die je kunt bijbrengen bij de studenten. En dus bij service learning, op het einde van zo'n heel vak, wat doen wij? We hebben een celebration met de personen die je ontmoet hebt, de organisaties, met de studenten, met de organisatoren, de docenten, om samen... te vieren. En uiteindelijk in scholen doe je dat ook. Op het einde van het jaar heb je een viering.
En ook, wij sluiten ook ons sociale project af met de viering.
Viering.
De viering, getuisschrift. Die mensen zijn erbij, die organisaties zijn erbij, die danken ook.
Ja. Maar die dankbaarheid is, dat is niet alleen mezelf, hè. Dat is, je overstuikt iets. En dan ga je natuurlijk, dat is eigenlijk wel niet zo hoog geweest. Als je dat kunt, dan heb je een stuk vergeving, of dan vraag je vergeving naar het hoge. En daar komt dan weer de onderscheiding, dat je zegt, wat kan ik uit die verschillende ervaringen leren om morgen beter te doen, de magisch, maar naar de anderen toe. En dat is natuurlijk een soort van pedagogie die je bijdringt. En dan moet je op heel veel eenvoudige manieren met studenten of met leerlingen doen.
En vanuit mijn situatie, dus als pedagogisch directeur, dus ik kom heel veel in contact met dingen die niet af zijn. Hè. Leerlingen die uit de klas gestuurd worden, leerlingen die thuis problemen hebben, niet in een vechtscheiding zitten, leerkrachten die echt een probleem hebben. Je moet altijd positief bevooroordeeld zijn in situaties.
Is dat het voordeel van de twijfel?
Maar je start vanuit... ook een leerling die uit de klas gestuurd is, dat ik zei, ik start vanuit, dit kan een misverstand zijn.
Okay.
En die leerling heeft dat niet zo bedoeld. Dat is het volgende, hè? De misverstand. Dat wil zeggen, of de leerkracht heeft dat niet zo bedoeld. En als je op die manier naar mensen kijkt, je schenkt mensen vertrouwen voordat ze het verdiend hebben. Dat ik naïef ben, want ik ben al meer dan 30 jaar directeur.
Nee, het is een beslissing om vertrouwen te geven. Dat maakt het niet naïef.
Die leerling komt hier voor mijn tafel te staan. Voilà. Dat hoort daar dan ook bij. En dan krijg je zoiets heel moois terug als je in die wereld zo staat. Hè?
Ja.
Dat overstijgt u. Ook dat overstijgt. Die dankbaarheid overstijgt. Maar dat overstijgt u ook. Als je die relatie dan hebt, dan kom, vertel het eens. Gisteren was er een leerling, gisteravond. Ik doe ook als hobby een beetje het internaat. S'avonds. En ze hadden de verloren voorwerpen opgehaald. En er was een flesje deodorant op de grond gevallen. En die ene jongen, derde jaar, begon te spuiten naar die andere jongen. En dan terug naar... En het was in het oog gekomen van die jongen.
Ah, ja.
En die jongen was zo... En hij duwde de andere. En hij sloeg een stukje van tand af.
Ah. Voilà.
Ik zag ook onmiddellijk aan de reactie van die jongen die sloeg, dat hij er enorm mee in zat. Die was weggevlucht, die zat te wenen op zijn kamer. En ik ging hem naartoe, ik zei, jongen, wat is het? Ja, dat doe je niet, zegt hij. Over zichzelf, hè?
Ja.
Dus maar als ik daar zo binnenstorm en zeg, wat is er hier gebeurd?
Gaat hij dat dan zeggen? Ja, dan gaat hij
dichtkomen. Nee, dat doet hij niet. Zeg, joh, wat is er aan de hand? Het was u precies te machtig.
Ja.
En je laat hem de ruimte om te zeggen, ja, ik heb dat eigenlijk niet gewild.
Om aan zelfreflectie te doen.
Ik heb dat niet gewild.
Ja.
En daar gaan zie je ook, dat is zo, we leven in een tijd van basiswantrouwen.
Mm-hmm. Ja.
Overal moeten we wantrouwen over hebben.
Mm-hmm.
Terwijl dat, ja, hetgeen dat we voorstellen, dat is eigenlijk een basis.
Ja. Vertrouwen. Ja. Wat ik zo bijzonder vind, is eigenlijk dat jullie hier heel gepassioneerd en vol overtuiging eigenlijk zo'n mooie en belangrijke dingen delen. Over, vertellen over een houding, hoe jullie daar naar kijken, hoe jullie daarmee omgaan. Ook heel concreet. En ik vind het eigenlijk fijn, want ik had het ook vooropgesteld om het natuurlijk ook te hebben over het feit dat we het woord onderwijs bijna niet zonder crisis kunnen zien. En het woord leraar bijna niet zonder tekort erachter. Maar ja, misschien is het ook wel goed om eens een gesprek te hebben dat over onderwijs gaat, maar dat gewoon gaat over de kracht en het wonderwijs eigenlijk.
Ik denk dat we allebei geen negatief verhaal willen ophangen over onderwijs.
Nee.
Ja, u zegt het heel mooi, wonderwijs. En ik heb er ook over nagedacht, want het thema is influencers. Ja, een leraar is eigenlijk geen influencer. Ik vind dat een woord. Een influencer, ik weet niet of je, als ik die filmpjes, ik heb er een aantal bekeken. Ik heb aan mijn leerlingen gevraagd, zeg eens welke influencers moet ik bekijken? En wie heeft er zo duizenden, om niet te zeggen honderdduizenden volgelingen? Ja, een leraar wijst niet naar zichzelf. Die wijst naar een wonder dat buiten hem ligt. En die influencers die wijzen naar zichzelf, dikwijls zit daar iets economisch achter. In onderwijs wijzen wij naar, ja, we proberen eigenlijk de schoonheid van een aantal dingen aan te wijzen. Of nu een leraar wiskunde is die de schoonheid van een wiskundige stelling, of een sinoloog die de schoonheid
onderwijs,
van een andere taal.
Wijs, onderwijzer.
Je wijst weg. En dat vind ik zo mooi. En ik begrijp nog altijd niet dat er niet meer mensen in het onderwijs komen.
Ja, ik sluit daarbij aan. Hè. Het is het wijzen naar hetgeen dat buiten ons ligt. En dat is dan al het schone.
Mm-hmm.
En ook hetgeen dat daar als uitdagingen naar voorkomt. Hè. En dat kan de migratie zijn. En dat kan het klimaat. En door zowel dat schone als die realiteit laten raken. En je ziet dus, een leraar die wijst daarnaar en dan wordt de leerling, student, door die wereld geraakt. Hè. Ik woonde een lezing van Gert Bist daarbij, die zegt, die klopt dan op onze deur. Hè.
Mm-hmm.
En als er op ons deur geklopt wordt, dan moeten wij onze verantwoordelijkheid opnemen. En daar, bij die verantwoordelijkheid, worden we echt mens.
Mm-hmm.
Eh? Mm-hmm. Want daar, de antwoord dat wij geven aan de ander, de concrete andere, maar ook de grote uit, daar is die menswording.
Ja. Ik ben blij dat je Gerbier staat eventjes aan, dat durfde het niet zeggen. Ja. Hey, maar wij op school, of ik op school, spreek meer over de wereld dan over de maatschappij.
Ja. Ja.
En Gerbiesta zegt dat ook. Beste school, hou de maatschappij buiten, maar trek de wereld binnen.
Ja. Ja.
En de maatschappij, hij bedoelt daar natuurlijk mee, de maatschappij van verdienen, het verdienmodel, het verkeerd begrepen vooruitgangsdenken ook.
Ja, de geglobaliseerde oppervlakte.
Ja, het gaat over mondialisering, globalisering is economisch weer. Dat moeten we, dat trekken we dan naar binnen op school. Maar we hebben het eventjes aangehaald daar juist al. En dan heb je niet alleen die schoonheid, inderdaad, maar je hebt die verantwoordelijkheid naar de wereld toe.
Mm.
En ik denk dat in 2017 was dat de generale overste van de Jezuïten. Hij zei, kijk, waar moeten wij ons nu inzetten? Dus af en toe is er zo'n oproep. In Ignatius' tijd ging het meer over het humanisme en hoe gaan we om met die verschillende denkbeelden van protestantisme enzovoort. En die generale overste kwam zo tot 6 breuklijnen die eigenlijk een antwoord verdienen van het onderwijs dat de Jezuïten aan leerlingen geven om zich maatschappelijk, wereldelijk in te zetten.
Kan je er zo een paar...
Het eerste was wat hij zei, dat is de makkelijkste, dat is een open deur natuurlijk, maar de milieucrisis. Die milieucrisis is ook veroorzaakt door onze cultuur van verspilling.
Mm-hmm.
Dat is echt niet een cultuur, vind ik, maar er wordt in onze westerse wereld enorm veel verspild aan materie, kracht en energie. Dus dat is een van de eerste. Leerlingen zijn daar vrij gevoelig voor. Maar als je dan zegt, oké, dat betekent iets met je skireis, dan wordt het al moeilijk. Dus, maar wie gaat er skiën? Het is gedaan met skiën. Wie gaat er vliegen? Waar? Naar Bali? Bali zit er niet meer in. Je kunt niet meer vliegen. Als je het echt serieus neemt, moeten we het vliegen tot we een betere manier vinden. Afschaffen voor toerisme. Mm-hmm. Dat is er op het vlees eten. Ik zeg ook, wie heeft er een stukje vlees? Ja, dat moet ons vleesconsumptie verminderen. Mm-hmm. Dat is er allemaal mee te maken. Dus dat is dan die leerlingen raak. Oei. Het andere is de kloof tussen... Ik ga ze niet allemaal opnoemen, want de kloof tussen rijk en arm mm-hmm. is exponentieel gegroeid. Mm-hmm. De topverdieners in de wereld... Ja. De topverdieners in de wereld verdienen ongeveer in 30 jaar tijd 1350% meer dan 30 jaar geleden. Terwijl het 18% toegenomen is voor de gewone verdiener.
1350%.
Dat komt natuurlijk omdat ze ook beloond worden via aandelen en zo. En als dan leerlingen uitleggen, zeggen, wat ga je worden? Een chirurg mag voor mij veel geld verdienen. Maar 15.000 euro als chirurg en dan als iemand anders 2.500. Klopt dat? Als je leerling daarover laat nadenken, reflecteren, wat ga je worden? Ik hoop dat je chirurg wordt, maar wat ga je doen? Welke chirurg ga je zijn?
Hij heeft het ook over de mythe van de meetbaarheid. Ja. En dat vind ik een hele mooie, want wij willen alles meten.
Ja.
En alles moet geteld worden. En het is pas goed, en wetenschappelijk en zo, als het geteld kan worden. Maar zowel in het Nederlands als in het Frans en in het Duits hebben we twee mooie woorden. Tellen en vertellen.
Oh.
Zählen, erzählen. Conti met compti en conti. Dat was vroeger één woord.
Hè?
En die beide zijn met elkaar verbonden. En het heel interessante in het Engels is to count, dat is aan de kant van ons tellen, en to tell aan de kant van ons vertellen.
Ja.
En mijn boodschap daarbij is, tellen is heel, heel belangrijk. Maar we moeten dat ook altijd vertellen. Dat verbindt ons met een langer verhaal. En dat is dan, als we naar de toekomst kijken, dan verbinden we ook ons met een verhaal. En ik denk als Jezuïten en als Jezuïten scholen, dan zitten wij in dat langere verhaal dat wij dan de evangelies noemen van iemand die daar rondgewandeld heeft en die daar mensen ontmoet heeft en die daar armen ontmoet heeft. En het verhaal dat wij beleven, dat kun je daar mooi mee verbinden eigenlijk, zie je. Die band.
Ja, bijna een tapijt. Ja? Van allemaal stukken die verweven zijn.
Ja. Geweven geheel. Ik wens jullie echt nog heel veel verhalen om te weven en door te geven en te vertellen. Ja. En nog veel wonders om naar te wijzen. Dank jullie heel erg wel voor dit gesprek hier.
En jij ook. Heel hartelijk bedankt.
Voor uw interesse. Ja. Mooie vragen.
Ja.
Dit was Barokke Influencers, de podcast. Die hoort bij Barokke Influencers, het stadsfestival van traditie en vernieuwing. Een initiatief van Uxia en van de Universiteit Antwerpen. In de lezingenreeks Grote Vragen wordt er uitgebreid stilgestaan bij het thema onderwijs. Bijvoorbeeld met een webinar over de leerkracht als influencer op 4 oktober en met een panelgesprek op 16 oktober. Alle info en het gehele programma vind je uiteraard op www.barokkeinfluencers.be. Op dat digitale klaslokaal 2. Dank voor het luisteren.